Welkom bij deze podcast over portfolio management. We gaan vandaag in op wat we aan ontwikkelingen zien op het gebied van portfolio management. Dat is enigszins afgeleid van wat we in ons onderzoek zien en wat we ook op ons event kort geleden hebben gepresenteerd. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen, en ik ben Maarten Michels trouwens, samen met
John Langelaar.
Ja, en we gaan in op een aantal ontwikkelingen die wij zien en daarna op wat dat betekent voor portfolio management. En John, zou jij iets kunnen zeggen over welke ontwikkelingen wij zien die in de wereld die relatie hebben op portfolio management?
Ja, ik denk dat is een mooie vraag, Maarten. Ik denk dat er ontzettend veel ontwikkelingen zijn, hè? Maar laten we ons beperken tot degene die de meeste impact hebben. En dan zien wij er eigenlijk twee belangrijke. En de eerste die heeft te maken met de toename van de externe druk op het echt bereiken van je lange termijn doelen. En de tweede heeft echt te maken met resource schaarste. Het schaarste aan resources. Dus dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste die ik hier even uit zou willen halen.
Oké, en hoe zie je dat, die toename van druk op het bereiken van doelen? Kun je daar wat specifieker in zijn?
Ja, als je dagelijks de krant leest, hè, dan zie je is gewoon in de krant steeds meer aandacht voor iemand heeft iets niet bereikt. We hebben een klimaatdoelstelling niet bereikt. Of we hebben Shell wordt aangeklaagd, ING wordt aangeklaagd. Maar er wordt steeds meer gekeken naar niet wat doe je, maar wat bereik je. Die doelen die kunnen in allerlei vormen zijn. Hè. Dat kan vanuit de overheid zijn. Dat kunnen overheidsnormen zijn die worden opgelegd.
Oké, ja, dat kunnen overheidsnormen zijn. Dat kunnen ook klantafspraken zijn, denk ik.
Absoluut.
En die zijn natuurlijk, die hebben over heel veel verschillende onderwerpen hebben die betrekking. Ja. Kan de performance zijn, maar het kan ook zijn inderdaad, je noemde het al, duurzaamheid natuurlijk.
Ja, duurzaamheid zie je heel duidelijk nu of naar voren komen. Ook vanuit wetgeving. Hè. Dit jaar is de CSRD in werking getreden. En dat is de Corporate Sustainability Reporting Directive van de Europese Unie. Waarin bedrijven echt verantwoording moeten afleggen over hun duurzame doelen. En je merkt langzamerhand binnen organisaties dat echt meer aandacht krijgt. Ja, die doelen zijn niet vrijblijvend.
Oké. En dat betekent dat we dus, gaan we zo eens even kijken wat dat op portfolio management gebied betekent. Maar ja, de voor de hand liggende link is natuurlijk dat portfolio management gaat over het bereiken van doelen. Dus daar zal wel iets van onderlicht zijn. Oké. Toenemende schaarste aan mensen. Ja, dat roepen we al jaren natuurlijk. Hoe zie je dat?
Ja, ik denk de meest concrete is als je kijkt naar UWV. Die kijkt er natuurlijk echt wat er op de arbeidsmarkt gebeurt. En die geven aan dat er vanaf 2025 echt de beschikbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt gaat stagneren. Dat gaat minder worden. En tegelijkertijd zie je eigenlijk aan de andere kant dat we voor een paar hele grote uitdagingen staan in de transities. Dus eigenlijk zie je die resources vraag alleen maar toenemen. Ja. Dat zie je heel concreet bijvoorbeeld in de bouwwereld of in de energiewereld. Waar gewoon een tekort is aan de mensen om de energietransitie echt vorm te geven.
Ja, dus in feite wat we nu al voelen aan schaarste van mensen zal vanaf 2025 nog erger worden. Omdat het aanbod van mensen afneemt en de vraag naar mensen toeneemt. En op bepaalde onderwerpen zal het extra pijn doen. Bijvoorbeeld als je de energietransitie raakt.
Ik denk dat je daar ontzettend veel last van gaat krijgen, ja.
Nou ja, dat hartstikke leuk, hè? Want dat denk jij. Ik denk dat eigenlijk ook wel. Maar wat denken de mensen aan? En dat is wel leuk om te vertellen. Wij hebben in ons event de vraag gesteld van herken je dit? En die twee onderwerpen van de toenemende druk op het bereiken van doelen en de toenemende schaarste aan mensen. En wat ons opviel, dat voor beide onderwerpen nagenoeg iedereen herkende dat dit binnen hun organisatie een belangrijke ontwikkeling was die ook hun portfolio raakte.
Ja. Ja, en onmiddellijk zijn die resource schaarste, dat verraste mij niet. Hè. Dat blijft er. Dus als je geen schaarste hebt, heb je geen portfolio management nodig, zeggen we wel eens. Hè. Dus dat die resource schaarste werd onderkend, dat had ik wel geloofd. Maar die externe druk, ja, dat is blijkbaar toch meer nog binnen organisaties aan de hand als dat ik had waargenomen, durf ik wel te zeggen.
Ja, oké. En zullen we dan eens kijken, wat betekent dat dan voor portfolio management? Eerst eventjes, laten we drie onderwerpen pakken waar wij denken dat impact heeft. Nou ja, we hebben het over doelen, dus strategieën prioriteren. Dat moet op een of andere manier geraakt worden, John.
Dat denk ik ook.
Ja, als je dat doet en je moet externe druk heb je op het bereiken van doelen, wil je ook iets in de verantwoordingssfeer doen. Dus zullen we ook iets met de rapportage het over hebben. En ja, die toenemende schaarste aan mensen. We praten er al jaren over. Resource planning wordt daar... Ja, het wordt belangrijker. Op zijn minst wordt het belangrijker. En iedereen is daar nog enigszins zoekend in. Zullen we die onderwerpen eens uitlichten?
Ik vind het een hele mooie onderwerp. En laten we ook gelijk maar vertellen dat we het nu even heel kort behandelen. Hè? En dat deze podcast een start is van een vierluik. Waarin we deze drie onderwerpen nog wat dieper gaan behandelen.
Ja, goede aanvulling.
Goede aanvulling soms.
Ja. Dankjewel. Oké, strategie en prioriteren. Kun je daar eens iets over vertellen?
Ja, eigenlijk zei je, de trend is op het moment dat je doelen gaat stellen. En die ga je extern ook communiceren. En daar ga je afspraken over maken. Bijvoorbeeld klimaatdoelen of wettelijke normen waar je moet voldoen. Of klantafspraken. Dan liggen die vaak op een wat langere termijn. Die liggen vaak wat verder weg in de tijd. En als je die wil bereiken, dan moet je dus zorgen dat je punt 1 zorgt dat je portfolio echt goed gericht gaat samenstellen op basis van die doelen. En niet op basis van ideeën, hè, om het zo te zeggen. Ja, dan loop ik een beetje vooruit op het verhaal. Sorry. Nee, maar dat je die doelen echt centraal gaat stellen bij de samenstelling van je portfolio. Dat is de allerbelangrijkste. En de tweede aspect is eigenlijk die tijdslijn. Hè. Want je zit over een lijn die doelen liggen vaak over een aantal jaren weg. Worden vaak ook strategische onderdelen van een strategische doelen. Okay.
Ja, dan word ik het meest nieuwsgierig natuurlijk om een portfolio vanuit de doelen samen te stellen. Want dat doet iedereen toch, John?
Ja, ik zei wel, ik liep een beetje vooruit op het verhaal. Hè. Uh-huh. Maar we zien ook in ons onderzoek dat als we het praten over het verzamelen van de veranderinitiatieven, dat nog steeds wat we noemen autonoom gebeurt voor 80% van de gevallen. En autonoom betekent dat eigenlijk op basis van hele losse kaders iedereen één keer per jaar in zijn jaarplancyclus zijn ideeën mag benoemen. En dat is toch anders dan dat je echt vanuit je doelen gaat werken. Die doelen zitten vaak op een langere termijn. Die zijn vaak veel specifieker als de zaken waar je dagdagelijks mee bezig bent. En dus als je dat echt op een goede manier wil doen, dan moet je daar een roadmap voor opstellen. Ja, en hoe een roadmap in elkaar zit, daar gaan we natuurlijk in de podcast uitgebreider op aan. Maar misschien kun je heel even kort aangeven wat daarin zit, Maarten.
Nou ja, wat we vaak zien is dat de doelen nogal hoog over zijn. De beste organisatie op het gebied van waar de organisatie zijn expertise heeft, wordt dan als doel gesteld. En daar kan je, met alle respect, daar kan je geen portfolio item op selecteren of deselecteren. Dus je kan er eigenlijk niet zo heel veel mee. Maar een roadmap die zet die doelen in tijd neer en in termen van smart doelen. En met als criterium dat je daar wel een portfolio keuze op kan baseren. En als je dat, je hebt een set van 5 van die hoogover organisatiedoelen en je pelt die allemaal op zo'n manier af, dan wordt het een stuk makkelijker om te bepalen van wat ga je dan in welk jaar doen en hoe zie je dat je op de goede weg bent.
Dus eigenlijk zeg je van, maak nou die hele vage kreten, hè, zijn vaak zaken als we gaan voor continuïteit en de grootste klanttevredenheid, maak je nou specifiek, hoe zie ik nou dat ik die bereik? En wat zijn nou de belangrijkste keuzes om die te gaan bereiken?
Ja, hoe loopt dat in de loop van de tijd? En als afgeleide daarvan, hoe ga je daar in hoofdlijnen invulling aan geven? Ja. Oftewel, welke strategie ga je daarbij hanteren? Ja. En dan heb je, als het goed is, voldoende input om op een gegeven moment je portfolio items op te kunnen vaststellen. En dat noemen wij richtinggevend portfolio management. En dat is in praktijk werkt dat net heel erg anders eigenlijk dan dat je vanuit de initiatieven gaat kijken in hoeverre je invulling aan je doelen gaat geven.
Ja. Ja, door je doelen centraal te stellen, weet je eigenlijk zeker dat de initiatieven die je naar boven laat komen, daar echt aan bijdragen.
Ja.
En er zitten twee andere aspecten aan die ik graag ook even heel kort wil benoemen. Nogmaals, we komen er later wat uitgebreider op terug. En de eerste is die tijdshorizon. Hè? Want waar de meeste portfolio's gemiddeld zo'n 18 maanden vooruit kijken, gaan die doelen wel zo'n 5 jaar vooruit. En dat zit ook in die roadmap. Daar zit echt die lange termijn roadmap. Geeft ook het houvast op. Ben ik over 18 maanden nou echt op weg naar die lange termijn doelen? Komen we in de rapportage ook op terug. En de tweede, wat we dan ook zien, als je die doelen centraal gaat stellen, is het is eigenlijk zo dat het nooit een 1-op-1 relatie is tussen een veranderinitiatief en een doel. Sterker, Het doel zal nooit worden gerealiseerd door één veranderinitiatief. En dat betekent ook in het hele prioritaire verhaal dat er een nieuw aspect bij komt kijken. Dat we veel meer gaan denken in scenario's. Dat we zeggen, welke set van projecten geeft ons de grootste kans om deze doelen te gaan bereiken? Nou, ook daar gaan we nog wel uitgebreider op in onze volgende podcast. Maar dat is in ieder geval een teaser om daarnaar te luisteren. Dat scenario's kiezen in plaats van een lijstje in volgorde zetten, is een andere manier van prioriteren die we op zien ontstaan.
Oké, dan gaan we in ons vier luik, hè? Dan gaan we verder op in. Ja, last but not least, als je dit gaat doen, dan vergt dat een hele actieve betrokkenheid van senior management. Als je die niet aan boord hebt en ook niet voorop aan boord hebt, dan neigen wij om te zeggen van ga eerst zorgen dat ze aan boord komen voordat je hiermee gaat beginnen.
Ja, en dat is natuurlijk logisch, want die zijn verantwoordelijk voor het realiseren van die doelen, ultiem.
Oké. De rapportage. Ja, dan zou jij eigenlijk de vragen moeten stellen.
Ja, ik wilde wel de vraag stellen, Maarten. Want rapportage, we rapporteren toch ons. Ja, de meeste projectmanagers hoor ik altijd klagen. Ik moet al zoveel rapporteren.
We rapporteren onze apenlazers.
Ja.
Ja, en dat klopt ook. En dat gebeurt niet zo effectief. Op projectniveau is dat bij een hoop organisaties best wel oké ingericht. Tenminste op van hoe gaat het met het project, blijven we binnen scope, wat zijn de risico's, issues, nou de bekende zaken, financieel natuurlijk. Wat veel minder toegelicht wordt is, halen we onze doelen nog wel? We hebben in het begin wel een business case gemaakt en vaak is dat ook het einde van de business case, zeg maar, het einde van de aandacht voor de business case. En terwijl uiteindelijk met je portfolio, ja, we hadden het er net al over, je wil veel meer strategisch je portfolio inzetten, dus die doelen worden steeds belangrijker. Dus oneerbiedig gezegd een nietje door die projectrapportages die aan zich wel oké zijn voor het sturen op een individueel project met uitzondering van je doelgerichtheid. Ja, dat voldoet niet op portfolioniveau. En dat is één. En twee is de tijdshorizon waarop als je op resultaten rapporteert, is vaak een veel kortere dan als je over het bereiken van doelstellingen rapporteert. Dus met andere woorden, we rapporteren onze apenlazerus en al die projectmanagers die vullen braaf periodiek een spulletjes in. Maar kun je daar echt wat mee? En nou, in praktijk zien we dat er ook niet heel veel mee gebeurt soms. En vooral kun je daar op portfolio niveau wat mee? En eigenlijk wil je dat de rapportage antwoord gaat geven op vragen als van halen we onze ambitie als organisatie? En als dat niet zo is, welk handelingsperspectief hebben we dan binnen de mogelijkheden die we hebben om daar toch een betere invulling aan te geven? En een andere, niet onbelangrijk, als je wordt afgerekend op iets, is het ook fijn dat je verantwoording kan afleggen. Dus hoe is het verlopen in het behalen van je doelstellingen? Het zou zomaar kunnen zijn dat er externe factoren zijn die dingen beïnvloed hebben. Dan is het best fijn om dat te kunnen vertellen aan degene die jou afrekent. En ook dat vergt een andere vorm van rapportage dan de klassieke, tussen aanhalingstekens, projectenrapportage. Dus concluderend, je moet meer op je doelen gaan rapporteren, meer op totaalniveau, over een langere tijdshorizon en met een gezonde combinatie van verantwoording en ja, handelingsperspectief, zodat je ook kan managen wat je gerapporteerd krijgt. En ja, hoe ziet dat er dan uit? Dat kan natuurlijk heel veel verschijningsvormen hebben, maar wat wij zien is toch wel dat er een soort van drie lagen structuur ontstaat. Het rapporteren op het niveau van veranderinitiatief, toegevoegd ten opzichte van de klassieke rapportage, halen we ook de doelstelling die beoogd wordt met dat veranderinitiatief. En dan op deelportfolio niveau gebeurt ook, nou meestal is dat een tweede laag, van halen we de ambitie van deelportfolio's, meestal een subset van je doelstellingen of een bepaald onderdeel van de organisatie, halen we daar onze ambitie en de input komt uit die veranderinitiatieven. En dan nog een totaalniveau, hoe zitten we nou op organisatieniveau, halen we daar onze ambitie? En die wordt natuurlijk weer gevuld, die krijgt de input vanuit de deelportfolio's. En op al die niveaus zul je het FIT-principe moeten toepassen. En jij weet natuurlijk wat dat is, John.
Ja, dat is voeg intelligentie toe.
Ja, ja. Ja,
en dat heeft er alles mee te maken met wat we al eerder zeiden. Er is één doel wordt nooit, nagenoeg nooit, gerealiseerd door één initiatief. Dus je moet echt de rapportage van meerdere veranderinitiatieven, meerdere projecten samenvoegen en combineren om te komen tot, zijn we nou op weg om dat doel te bereiken? En hoe zien we dat? En ja, even als voorbeeldje risico's. Als je per project alle risico's hebt en je hebt 10 projecten, dan heb je 30 risico's. Maar op je portfolio moet je daar een soort rode draad uit halen. En dat heb ik nog nooit door Excel zien gebeuren of door een tool. Dat is menselijke intelligentie. En daar blijft het niet bij. Je moet bijvoorbeeld ook kijken, wat zijn de externe factoren waar we risico's lopen? En ja, dat is wel een hele cruciale. Hoe maak je van die hoeveelheid feitelijke informatie van alle losse initiatieven echt een portfolio rapportage? Dat is een uitdaging.
Ja, en daar gaan we in het vierluik ook verder op in. Dan gaan we niet alleen over hoe zo'n rapportage eruit kan zien, maar ook hoe je dat kan invoeren. Want dat raakt uiteindelijk zelfs je besturing.
Ik vind er wel één mooi ding. We hebben daar een aantal van gezien. Hè. Het klinkt nu als een rapportage. Dat is het ook natuurlijk. Hè. Laten we dat even niet vergeten. Maar ik vind nog wel de mooiste waar je kan zien. Hoe zit nou echt die relatie tussen mijn doelen en de veranderinitiatieven? Wat is het effect erop? En dat is een lijn die je echt kan zien waarmee een bestuurder echt een stuur in handen krijgt om daadwerkelijk te sturen.
Oké. We hebben gehad strategie prioriteren. We hebben nu een rapportage gehad. Ja, en dan last but not least. De voorspelbaarheid van je portfolio. Je resource planning. Ja, in hoeverre wordt dat geraakt? Ja, doordat mensen minder beschikbaar worden. Het is een onderwerp waar iedereen al, ja, ik denk best wel lang mee bezig is. Maar wat ook nou niet heel erg veranderd is hoe men daarmee omgaat.
Nee, en eigenlijk is het heel simpel, hè? Eigenlijk is dat staat ook uitgebreid beschreven in de Management of Portfolios handboek. Breng je vraag in kaart aan resources, breng je aanbod in kaart aan resources en manage het verschil. Dus ja, hoe moeilijk kan het zijn? Ik denk dat er twee aspecten zitten aan dit verhaal. Eén, het is veel moeilijker dan hier even geschetst. En die moeilijkheid zit met name, zien wij, in het in kaart brengen van de aanbodkant. En dat heeft te maken met dat die aanbod moet worden aangegeven door de afdelingen die de mensen beschikbaar stellen. En die hebben vaak een ander doel. Die hebben vaak een operationeel doel. Dus je ziet dat daar het spanningsveld ontstaat en een bepaalde weerstand ontstaat van hoeveel mensen geef ik vrij en hoeveel zeg ik er toe. Daar wordt altijd wat terughoudend over gedaan. Dat is denk ik een hele belangrijke knelpunt. Het tweede aspect wat ik daar wil doen, over maakbaarheid. Maar je zal ook op een langere tijdshorizon moeten gaan kijken. Want als je wil zeggen, ik ga die doelen halen. En je gaat als bestuurder, ga jij commitments aan voor doelen over 5 jaar. En dan moet je ook van eigenlijk wel over die hele lange termijn een beetje een beeld hebben van, maar is dat ook realistisch om die doelen te halen? Hoe maakbaar en hoe haalbaar is dit? En daar gaat resource planning ook denk ik een belangrijkere rol spelen.
Ja, dan pak je resources in de brede zin des woords, denk ik. Hè? Ja. Dus niet alleen mensen, maar ook middelen.
Ja, dat kan alle vormen zijn.
Ja, we zien veel in praktijk dat er toch een soort golfbeweging ontstaat in portfolio's als die op lange termijn gepland worden. Op korte termijn wordt er ingepland wat mogelijk is. En op wat langere termijn wordt ingepland op wat gewenst is. En als je een harde commitment moet afgeven en je wordt er op afgerekend, dan is het wel prettig dat je weet dat je niet een of andere onoverbrugbare golf nog overheen moet in het beschikbaar hebben van mensen die er helemaal niet zijn.
Maar toch even het goede nieuws vind ik wel. Hè. Op zich, als je het hebt over resource planning, er zijn voldoende goede best practices en technieken voor om het te doen.
Nou, noem eens wat.
Noem eens wat. Een van de belangrijkste blijft toch wel van, goh, plan nou op je kritieke resources. Hè. Ga niet proberen een hele gedetailleerde planning te maken. Zeker niet als je op een hele lange termijn zit. Want dan, ik zou zeggen, niet netjes uitgedrukt, maar verzuip je in de details. En zie door de bomen het bos niet meer. Dus blijf op hoofdlijnen werken. Kijk naar je kritieke resources. Die bepalen eigenlijk de throughput van je hele portfolio. En daar kan je over het algemeen wel heel snel iets over zeggen.
Wat zijn kritieke resources?
Ja, kritieke. Iets anders dan kritische. Hè? Er zijn er vaak heel veel van. Maar kritieke resources, zijn die mensen die eigenlijk bij elk project betrokken zijn. Die of juist een hele specialistische kennis hebben die je nodig hebt. Of juist een hele generieke blik hebben over het geheel. Het zijn die mensen die je eigenlijk altijd nodig hebt in ieder project. Die niet op vakantie mogen. En als die ziek zijn, dan heb je een probleem in je portfolio. En de vuistregel is, ja, dat zijn er 3 tot 7.
Oké. Dus de stelling, iedere resource is een kritieke die telt niet.
Nee, die telt in deze niet. Okay. Nee. Okay. Het gaat echt om die mensen die echt niet zonder kan.
Hey, maar dan heb je hebt een ambitie, je hebt je doelstellingen gecommit. En op enig moment kom je natuurlijk op een ergens tegenaan dat je een knelpunt hebt wat je niet direct opgelost krijgt. Vanuit de resourcing. Hoe zie je dat dan? Want dat is dat is toch ook wel iets wat af en toe tegenkomt.
Nou ja, ik denk dat meer een regel dan uitzondering is. Hè? dat je tegen die kritische resource op, ja, dan moet je echt heel gaan nadenken. Wat betekent dit voor mijn portfolio?
Ja.
Moeten we een andere strategie gaan hanteren? Moeten we een andere veranderstrategie hanteren? Moeten we gaan outsourcen? Kunnen we mensen opleiden? Je kan optimaliseren op je kritische resources. Je kan dingen niet automatiseren. Kortom, je kan over heel veel andere scenario's na gaan denken om het wel te bereiken. Okay. En daar moet je echt heel creatief in zijn. En in het ultieme geval moet je je doelen bijstellen. Alleen het goede nieuws is dan wel dat je dat dan tijdig weet en tijdig kan communiceren. Als je het goed voor elkaar hebt.
Dus in feite, je resource planning bepaalt de betrouwbaarheid van je portfolio. Zorgt ervoor dat je inzicht krijgt tijdig in wat je nou wel en wat je niet kunt. En ultiem kan het betekenen dat als je ziet dat je knelpunten hebt die niet direct oplosbaar zijn met afschalen, opschalen. Dat je ook je portfolio-strategieën op zijn minst ter discussie stelt en je doelstellingen misschien zelfs gaat temporiseren, dan wel bijstellen.
Ja, absoluut.
Oké.
Ja, ja.
Okay. We hebben het gehad over een aantal ontwikkelingen die we in de wereld zien en waarvan wij denken dat portfolio-management geraakt wordt. We zien een externe druk op het bereiken van lange termijn doelen die toeneemt. Bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, duurzaamheid, maar ook overheidsnormen en zelfs vanuit onze klanten. En we zien een toenemende schaarste aan mensen. We hebben het erover gehad, dat heeft impact op de strategie en prioriteren van een portfolio. Op het afleggen van verantwoording en het inzicht in hoe het ervoor staat, oftewel de portfolio rapportage. En ook impact over hoe je de voorspelbaarheid van een portfolio kunt beïnvloeden, namelijk je resource planning. Over de punten strategie, prioriteren, rapportage en resource planning gaan we in een aantal verdiepende podcasts verder op in. Tip van de sluier is, alles wat je op die gebieden nodig hebt, is er al. Is dat zo? Is dat niet zo? We gaan het zien. Rest mij om jullie te bedanken voor het luisteren en hopelijk tot een volgende podcast.